Onze hoop is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 107 het eerste vers. Looft, looft de Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Dit zeg elk die gered door hem van slaafse banden in vrijheid is gezet, uit zweerpartij des handen. Psalm 107, vers 1. Lezing kunt u vinden in Lucas 2, de versen 1 tot en met 17. Lucas 2, de versen 1 tot en met 17. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de kerk van alle eeuwen, waarna we zingen Psalm 98, vers 2.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom, opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. de eerste 17 versen van Lucas 2. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft kondgedaan. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen uit de lofzang van Maria, het derde vers: hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk te saam barmhartigheid verwachten, nu hij de zaligheid voor die hem vrees bereidt door al de nageslachten. De lofzang van Maria, derde vers. gemeente, voor deze kerstmorgen heb ik drie teksten uit Lucas 2. Lucas 2, eerst vers 7. Lucas 2, vers 7. En ze baarde haar eerstgeborene zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, opdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En dan vers 12. Vers 12. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kinderke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En vers 16. Vers 16. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kinderke liggende in de kribbe. Gemeente, we willen vanmorgen willen we nadenken over het evangelie van de kribbe. En drie punten: het evangelie van de kribbe tot vernedering, tot verwondering, tot verhoging. Dus nogmaals, jongelui, het is niet moeilijk om het te onthouden. Drie V's: het evangelie van de kribbe tot vernedering, tot verwondering en tot verhoging. Jongens en meisjes, ik zie hier gelukkig een paar kinderen in de kerk zitten. En daar zitten natuurlijk ook nog jongens en meisjes thuis bij hun vader en moeder te luisteren. Als ik nou het woordje kribbe zeg, wat denken jullie dan aan? Nou zeg je, dat is niet zo moeilijk. Dan denk ik natuurlijk aan het kerstfeest. En dan denk ik aan de stal, aan Jozef, aan Maria, aan de engel en aan de herders. Het woordje kribbe, dat komen we nou niet zoveel tegen in de Bijbel. Maar vier keer in het Nieuwe Testament, bij Lucas. Alleen Lucas heeft het over de kribbe. En dan drie keer in ons hoofdstuk. En we hebben die drie teksten, die hebben we gelezen. Maar ook in het Oude Testament kom je niet zoveel het woordje kribbe tegen. Ook maar drie keer. En het duidelijkste eigenlijk, of het bekendste, bij de profeet Jesaja. Want wat schrijft de profeet Jesaja over de kribbe in zijn eerste hoofdstuk? Hij zegt: hoort gij hemelen en neemt ter oren gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar ze hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter. En een ezel de kribbe zijn heren. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Gemeente, hier horen we een persoonlijke aanklacht van God tegen zijn volk Israël. En de Heere heeft in zijn oneindige goedheid en barmhartigheid, heeft hij dat volk groot gemaakt. Hij zegt het ook: ik heb kinderen groot gemaakt. Wat heeft de Heere in zijn genade zich bekommerd om hen? En wat heeft hij in geduld gehad? Hij heeft ze groot gemaakt. Hij zegt: ik heb ze gevoed. Ze hebben geen gebrek gehad. Maar wat is nu het resultaat? De Heere zegt: ze hebben tegen mij overtreden. Je kan in het Hebreeuws ook lezen: ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Ze hebben zich tegendraads gedragen. En we horen hier, gemeente, de verzuchting van de Heere. We weten het, kinderen kunnen soms tegendraads zijn. En dan krijg je als ouders wel eens verwijten naar je hoofd geslingerd van: jullie zijn hopeloos ouderwets, niets mag er van jullie, ik bepaal zelf wel wat ik doe. Jongelui, ik hoop niet dat jullie dat tegen je ouders zeggen. Maar als je het wel doet, dan hoor je diep in je hart, dan hoor je een stem. Dat hebben je ouders niet verdiend. En ja, dan ga je naar ze toe en dan zeg je: sorry pa, maar ik had dat niet moeten zeggen. Ik heb er spijt van. Maar Israël is zo tegendraads en zo opstandig. O, zo volharden in de zonden en in de zondige wegen, dat ze de Heere gewoon aan de kant gezet hebben. En nu verzucht de Heere: een os kent zijn bezitter. En een ezel de kribbe zijns heren. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. O, de Heere is zo gekrenkt in zijn liefde, dat hij nu een os en een ezel als voorbeeld neemt. Wij zouden zeggen, nou die domme beesten. Nee, zegt de Heer, die beesten die zijn niet zo dom. Die kennen zelfs hun baas. Die weten precies wanneer ze eten krijgen, wanneer hun baas komt en eten geeft in hun voerbak. Jongens en meisjes, ik moet aan mijn oma denken. Die moest vroeger als meisje heel hard werken bij de boer. En dan zei ze, de varkens die kenden me. Want als ik er aankwam, dan kwamen ze al naar me toe en dan wisten ze dat ze eten kregen. En nu stelt de Heere de os en de ezel tot een voorbeeld voor Israël. De Heere zegt, die beesten, die kennen hun eigenaar, die hun eten geeft en die hun eten brengt in de kribbe. Maar jullie hebben geen kennis, jullie verstaan niet. Calvijn die geeft de volgende uitleg eraan. Die zegt, Israël kent zijn eigenaar niet, dat is God, maar Israël kent ook de kribbe niet. En zegt Calvijn, dat is een beeld van de kerk. De kribbe, dat is een beeld van de kerk waar je opgroeit, waar je geestelijk voedsel aangereikt krijgt. Jongelui hier in de kerk en ook thuis, besef je dat? In de kerk. Ja, we kunnen hier niet allemaal naar de kerk komen, maar als dat woord gepreekt wordt, dus ook thuis, als je meeluistert, dan krijg je geestelijk voedsel. Maar wat is de orde van vandaag? Men heeft God en zijn kribbe vaarwel gezegd, aan de kant gezet. Gemeente, wat een ernstige aanklacht. Het is een diepe tragiek. En hoe staat het nu met ons op deze kerstdag? Zijn we als die os en die ezel? Jongens en meisjes, op kerstplaatjes en op oude schilderijen, dan zie je vaak een os en een ezel afgebeeld. Moet je maar eens opletten. Dat is dus een verwijzing naar deze tekst van Jesaja. Want daar gaat zelfs een prediking van uit. En hoe is het nou met u en hoe is het nou met jou? Gemeente, moet de Heere nou ook van ons op deze kerstdag zeggen? Moet de Heere ons nu ook aanklagen? Een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe des Heeren. Maar jullie hebben geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Of misschien zit iemand hier in de kerk of luistert mee. Dat je zegt, ja, ik ben eigenlijk niet beter dan dat volk van Israël. O, laten we dan vanmorgen in stilstand bij de kribbe. Want van die kribbe, daar gaat een sprake van uit. Van die kribbe, daar gaat een zalige kracht van uit. Kom, gemeente, laten we stilstaan bij het evangelie van de kribbe. En het eerste punt is vernederend. Als er een kindje op komst is, en dat heeft u misschien zelf ook al ervaren, nou dan ben je heel erg in de weer. Het kamertje moet gereed en sommige families hebben een familiewieg en die moet opnieuw bekleed worden. En de komst van zo'n klein mensje, oh dat wordt goed voorbereid. En iedere moeder heeft dat ook in haar. Maar jongens en meisjes, hoe was het nu eigenlijk met Jozef en Maria? Oh, die konden helemaal niets voorbereiden. Die moesten op reis. Die hoogzwangere Maria. Ze moesten van Nazareth naar Bethlehem. Minstens 5-6 dagen lopen. Om zich te laten registreren in Bethlehem. In opdracht van de keizer van Rome. Nu kwamen de inwoners van Nazareth oorspronkelijk uit Bethlehem. 200 jaar terug. Tijdens de Maccabeese revolutie, Israël was in oorlog, Middellandse oorlog, vluchtten families van het koningshuis van David, die vluchtten vanuit Bethlehem naar Nazareth. En daar stichtten ze Nazareth, in het Hebreeuws Nazareth. Daar horen we het woordje netzer in. En dan denken we gelijk aan die profetie van de profeet Jesaja, want netzer betekent scheut. En Jesaja die heeft al gezegd, een reisje zal voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut, een netzer, uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En nu zeiden die mensen die gevlucht waren uit Bethlehem en Nazareth gingen stichten: wij zijn die scheut, wij zijn die netzer. En daarom noemen we ons stadje Nazareth. We horen het, de wortel zit daarin, Nazareth. Dus zo moesten Jozef en Maria op reis. Moeilijk. Alles onzeker. En dat bleek wel als ze in Bethlehem aankwamen. Geen plaats. Zelfs niet bij een ver familielid. Hebt u daar wel eens over nagedacht? Ik heb deze week, ik heb er ook over nagedacht. En ik was er verwonderd over, want dit is zo tegen de cultuur in van het Midden-Oosten. Midden-Oosten is heel gastvrij. En ook in Israël. Ik ging eens mee met een Israëli naar zijn dorp. Dat was ver weg. En hij zegt, ja, daar wonen mijn broers. Maar toen we in de auto zaten, toen zei ik, oh, welke broers dan? Nou, er kwam een heel verhaal van allerlei familieleden, achterneven, achterachterneven. En hij zegt, ja, maar ik ga naar mijn dorp. Dat zijn mijn roots. Ik ga naar mijn broers. En dan komen Jozef en Maria in hun eigen stad, de Davidstad, en er is geen plaats. Was het dat de mensen in Bethlehem, dat ze hun neus ophaalden voor die verachte Nazareners, want zo werd Nazareth wel genoemd, dat verachte Nazareth in dat Galilea wat woest en ledig is, dat Galilea der heidenen? Nou, je gaat toch je deur niet openzetten voor zulke mensen. Trouwens, we hebben het al druk genoeg. Gaan we naar de herberg. Daar is wel een plekje. Maar die herberg is vol. En de enige mogelijkheid die open bleef, dat was een stal. Jongens en meisjes, dat was eigenlijk meer een grot. In Bethlehem, daar zijn veel grotten. En daar verbleef dan het vee in de winter. En ja, daar was een kribbe als een wiegje. Wat is dat vernederend geweest. Ook voor Maria. Want geen enkele moeder zou ooit zo'n plaats uitgekozen hebben. En gemeente, nu is Lucas, die is de man van de geschiedenis. Die schrijft altijd de feiten neer, moet u maar eens opletten. Iedere keer weer. Met de woorden en het geschieden. En dat zien we ook weer in vers 1. En dat geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. En in vers 6 komt het weer. En het geschiedde als ze er waren, dat ze baren zou. En dan begint Lucas, die begint met die goddelijke Augustus. Want die zit op de troon in Rome. En zijn standbeelden, die kunnen we nog bekijken. En die Augustus, die zet nou die hele wereld in beweging. Maar gemeente, wat zet Lucas nu? Naast die goddelijke Augustus, die hoog op zijn troon zit, neer. En het geschiedde. In diezelfde tijd wordt er een kind met een hoofdletter geboren. En die wordt neergelegd in een kribbe. Dus naast die troon van Augustus komt de kribbe van Jezus. De keizer en het kind. En het geschiedde. Gemeente, zo doet God het. Hij stuurt geen concurrent van Augustus ook op een troon naast hem. Nee, hij zet naast de troon een kribbe neer. En dan ook nog eens niet in dat machtige Jeruzalem. Maar in dat eenvoudige herderstadje Bethlehem. En dat is nu Gods wijsheid. Dat is nu de vaderlijke voorzienigheid. Waarom? O gemeente, dat kind, dat is niet gekomen om gediend te worden als een keizer op een troon. Maar dat kind, dat is nou gekomen om te dienen. En hij werd op de allerlaagste plaats, werd hij neergezet. De allerlaagste plaats op deze wereld die maar te bedenken valt. De kribbe. O gemeente, zo is hij neergedaald op deze zondige aarde. Die stal, die doeken, de kribbe. Het zijn tekenen van Jezus' vernedering. Oh, hij kwam uit de hemel. Hij kwam van zijn vader vandaan. En in de stilte van de eeuwigheid heeft hij het op zich genomen. Hij heeft het uitgesproken. Ja, vader, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Oh, ik kom om uw wil te doen. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. O, dat kind van de kribbe, dat is nou neergekomen op deze aarde om de toorn van zijn vader te dragen. Hij werd door zijn eigen vader uit de hemel weggezonden naar een wereld die verloren ligt in zonde en schuld. Hij is neergelegd in de armoede en in de schande in een kribbe. Weg uit de nabijheid van zijn vader. Weg uit de nabijheid van de gunst van zijn vader. En dat is nou alles uit liefde. En gemeente, dat maakt kerst nou zo wonderlijk. Oh, we hoeven al die poespas eigenlijk niet. We hebben nou in deze lockdown, het is misschien allemaal zo slecht nog niet. Want dat maakt kerst zo wonderlijk. Dat is nou het wonder van de liefde. Dat de Zoon van God zich laat wegsturen door een toornige vader om zich te vernederen tot in de dood. Want hij gaat redden. En dat is het wonderlijke van dat kind in de kribbe. Hij is geboren, maar hij zal moeten sterven. O, dat kind, dat is dat lam Gods en u hoort zijn offer er al in. Dat kind dat zal gespijkerd worden op het kruishout. En zijn lijden zal tot heerlijkheid zijn. En zijn bloed dat reinigt van alle zonden. O, in de kribbe van Bethlehem gaat Jezus verder naar het kruis van Golgotha. Het hout van de kribbe, wordt er wel eens gezegd, is ook het hout van het kruis. Om alle gerechtigheid, om die te volbrengen en te vervullen. O, dat kind dat nou in de kribbe ligt, dat zal straks op Golgotha het uitroepen. Het is volbracht. O, gemeente, dan is de kribbe, dat is ook voor ons een beeld tot vernedering. Want alleen diegene wie bukt en al zijn zonden op zijn knieën voor dit kind in de kribbe belijdt, die zal zalig worden. O, dat je dan vanmorgen eens mag zien met het oog des geloofs zijn heerlijkheid. O, gemeente, wat zou dat nou toch heerlijk zijn? Als we iets van de liefde van Christus zouden mogen ervaren, ook vandaag, ook met uw kinderen, of als u alleen thuis zit of ziek bent. Dat u zijn liefde, dat dat mag ontbranden in uw hart. En als u daar nog een vreemdeling van bent. Ik heb vorige week of afgelopen zondag gezegd, die tegenstelling van zalig en rampzalig. Maar degene die zich zal vernederen, oh, die zal verhoogd worden. Maar degene die zich niet zal vernederen, oh, die zal voor eeuwig een buitenstaander zijn. We gaan naar ons tweede punt. Het evangelie van de kribbe, ja, ook tot verwondering. Lucas schrijft door de Heilige Geest in vers 6, en het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zouden. Laten we daar eens even bij stilstaan. Ook weer tot verwondering. Wat werd er nu vervuld? O, gemeente, de belofte werd vervuld. En daar werd in het Oude Testament al zoveel over gepreekt. Wat hebben de profeten? Wat hebben ze erover op mogen wijzen, maar niet alleen de profeten, ook het begint al in Genesis 3. Direct na de val, waar we lezen, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Het is een uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Satan, je dacht dat je het voor elkaar had om vriendschap te sluiten met een mens. Maar ik, de Heere, ben de Almachtige. O, ik sta er boven. Die listige vriendschap van jou, die zal veranderd worden in vijandschap. Want het zal gebeuren door het zaad, door de Messias, door dat kind van Bethlehem, door zijn geboorte en door zijn lijden en sterven zal je kop vermorseld worden. O gemeente, de duivel die heeft dan zoveel keer geprobeerd om de geboorte van dat kind tegen te houden. Want dat kind dat mocht niet geboren worden. Jongens en meisjes, dat weten jullie wel. Wat gebeurde er al in Egypte? O, de Joodse jongetjes die mochten van de farao niet in leven blijven en die werden zo in de Nijl geworpen. Gelukkig waren er ook nog twee dappere vroedvrouwen. Die het gebod van farao negeerden in het geloof. En we lezen dat ze rijk gezegend werden. Maar hoeveel Hamans hebben niet opgestaan om dat volk te verdelgen. Maar gemeente, het lukte niet. Waarom niet? O, vanwege het zaad. Dat kind dat moest geboren worden. Wat hebben de gelovigen in het Oude Testament, wat hebben ze veel in dat kind mogen zien. Abraham, de vader aller gelovigen. Hij heeft met verheuging verlangd naar die dag. Hij heeft de belofte, hij heeft die van verre gezien. En hij heeft hem geloofd en omhelst. En dan zien we ook een Jacob op zijn sterfbed. En dan zegt hij, op uw zaligheid wacht ik. O Heere, en gemeente, dat is zo prachtig in het Hebreeuws. Zaligheid, uw zaligheid. Yeshua Tcha. Daar hoor je de naam van de Heere Jezus in, Yeshua. Dus wat zegt Jacob eigenlijk op zijn sterfbed? Hij zegt, op uw Jezus wacht ik. Dat zit in het woordje zaligheid al verborgen. Iedere keer als u in uw Bijbel heil leest of zaligheid, dan ziet u daar de naam van de Heere Jezus al in. Ook de profeten, wat hebben ze dat volk opgeroepen? Om op de Heere te betrouwen. En wat hebben ze gewezen? Dat ook de Heere zijn volk zal verlossen. Troost, troost, mijn volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Dat haar strijd vervuld is. En dat haar ongerechtigheid verzoend is. Bereid de weg des Heren. O gemeente, de Heere die heeft gedacht aan zijn genade. We hebben het zojuist gezongen. Nou ligt dat kind in de kribbe. Ook al zat alles tegen bij Jozef en Maria. Geen plaats bij je eigen volk. Nee, ga het maar bij de buren proberen. Misschien is daar een plaatsje over. Ook daar niet. Gaan we naar de herberg. Een hele zakelijke benadering. Het was koud, kil, onbroederlijk. Geen plaats. En gemeente, toch doet de Heere niets verkeerd. En dat is nou tot verwondering. Ook deze dag. De Heere doet niets verkeerd. Ook vandaag niet. Ook in die coronatijd niet. Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods, o de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En gemeente, dat is nou die grote troost geweest voor Jozef en Maria. Denkt u niet dat het tegen ieder menselijk gevoel inging? Dat het zo vernederend was. Ook voor Maria als moeder. En toch heeft Maria het kunnen dragen en verdragen. Want gemeente, wat was nou de kracht van Maria? Ja, ze droeg een geheim bij zich. Want dat had de engel Gabriël uitgesproken in Nazareth toen hij het kwam aanzeggen. Maria, je zal een zoon baren. En zijn naam zal heten Jezus, Yeshua, de heiland, Maria. Dat kind wat je in je draagt, oh dat zal de zoon van God zien. En gemeente, wat heeft Maria daaronder mogen buigen, door die onmogelijkheden heen. En dat is die oefening van het geloof, wat Maria beoefende, dat onvoorwaardelijke buigen. Alles was tegen haar. Maar ze onderwierp zich aan de Heren. En dat zegt ze ook. Zie, de dienstmacht des Heren. Mijn geschieden naar uw woord. Volk des Heren. Wat is dat een teken van het geloof. Om nu dwars door alle vragen heen. Door alle twijfels. Om nou onvoorwaardelijk te buigen voor de Heren. Oh, dan moeten we gebracht worden, want we zijn van nature, zijn we zo vaak opstandig en lopen we de Heren in de weg. Maar dat je dan zegt, Heren, wat u doet, dat is goed. Maria, ze boog onvoorwaardelijk. En dan gemeente, dan krijg je ook kracht om verder te gaan. Om de Heren te laten. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Ook als er geen plaats is. En dat je in een stal moet bivakeren. Gemeente, we lezen niet van Jozef en Maria dat ze gaan klagen of dat ze de moed gaan zakken. Hij zou wel gelijk zeggen, dat kan toch niet, onmogelijk. Ze gaan niet murmureren, ze worden niet opstandig. Nee, want de Heere had hen zo voorbereid op deze moeilijke weg. Maria met haar geheim van dat onvoorwaardelijke bukken. Maar ook Jozef was voorbereid. Hoe dan? U weet het, die geschiedenis. Jozef die zat met dat grote probleem. Maria was zwanger en hij wist, ik ben de vader niet. En hij kon zo naar het rabbinoet, naar de rabbijnen om een scheidbrief te vragen. Maria is een overspeelster. Ik ben de vader niet van dat kind, maar hij had Maria zo lief. Hij had zoveel voor haar over. En wat wilde hij doen? Hij dacht, laat ik maar stilletjes een scheidbrief schrijven. En dan ga ik ver weg. En dan neem ik de schande op me. En dan zullen ze altijd zeggen, oh die Jozef, zie je? Een rechtvaardige, maar hij heeft wel mooi zijn meisje met een kind laten zitten. Maar gemeente, door al dat gepieker heen en door al deze dwaze gedachten, dat kunnen wij ook vaak niet piekeren. Zoveel zorgen hebben en dat we daar helemaal door behept worden. Maar de Heere die zet daar een streep doorheen bij Jozef. Hij zorgt. Jozef, je hoeft je helemaal geen zorgen te maken. Het is toch al voorzegd door Jesaja, ziet. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam Immanuel heten. Het welk is overgezet zijnde God met ons. Immanuel. Mensen, ik denk dat Jozef zijn hele leven daar genoeg aan heeft gehad. Nee, ik weet het wel zeker. Aan dat woordje Immanuel, God met ons. En hij zal het ook tegen Maria gezegd hebben daar in Bethlehem, dat er geen plek was. Maria, we hoeven niet bezorgd te zijn. Immanuel, God met ons. O gemeente, wat een verwondering ligt er in deze naam, ook voor u op kerst. Misschien zit u alleen, bent u verdrietig, hebt u zorgen, overal voor, ook over deze wereld, misschien drukt je zonder last je, maar er is een Immanuel. En hij ligt in de kribbe van Bethlehem. Komt, verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint. O, dat evangelie van de kribbe, ja dat moet verkondigd gaan worden. Dat heerlijke nieuws van Immanuel. van deze Jezus, dat moet openbaar gemaakt worden. Maar gemeente, hoe moet dat toch? Jozef en Maria in die stal, die kunnen dat niet gaan doen. Maar de Heere, die kan het wel. De Heere zorgt daarvoor. O gemeente, de Heere doet het nooit verkeerd. Wij wel. Wij kunnen de Heere zo voor de voeten lopen. En dan kunnen we ook nog heel ijverig zijn. Ook in het Koninkrijk Gods. Maar de Heere, die staat op. En die gaat er zelf voor zorgen. Want dit heilsfeit, ja, dat moet vermeld worden. En daar, in die heilsnacht van Bethlehem, oh, daar gaat de Almachtige God, die gaat daar de hemelen openen voor de herders. Vers 10 en 11. En de engel zei tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. O gemeente, nou zijn de herders in die velden van Efrata, en die worden nou als eerste door de Heere verkoren om die wonderlijke boodschap aan te horen. Immanuel, de Messias, hij is geboren. O, wat moet dat een overweldigende boodschap geweest zijn. Iedere Jood verlangde naar de Messias. Maar het was zo donker. 400 jaar was er al geen profeet geweest en dat volk dat verkeerde in dikke duisternis. En dan is er nog die keizer Augustus uit van Rome. Het leven was zwaar in die tijd. En dan opent de Almachtige God de hemel met die heerlijke boodschap van licht en van vreugde. En dan komen er ook nog eens duizenden engelen bij. Er is een zaligmaker, mensen. Dat is die heerlijke boodschap van kerst. Er is een redder. Er is een Christus. Er is een Kyrios. Er is een Soter. O, de herders. Ze hoeft aan die boodschap niet te twijfelen. Al was overduidelijk voor ze. Dat hij de Messias is. En dan volgt er ook nog een precieze aanduiding. Want de Heere, als hij openbaart, dan brengt hij alles mee. Dan wordt alles duidelijk, ook in een zondaarshart. Dan gaat de Heere precies de weg aanwijzen hoe je tot hem kunt komen. Want er wordt gezegd, en dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. O gemeente, de Heere doet geen half werk. Als hij met zijn woord komt, dan brengt hij alles mee. Ook in een zondaarshart. En dan laat hij zien langs welke weg je zalig kan worden. Herders, je zult dat kindeke vinden in doeken gewonden, liggende in de kribbe. En dan wordt deze heerlijke boodschap, die wordt bekrachtigd dan met dat ere zij God. Ja, wij kunnen deze dagen, we kunnen het wel proberen mee te zingen. Maar dan is het altijd onvolmaakt, want dit was een lofzang uit de hemel. Het was zuiver, het was heilig, het was hemels. En na dit alles, gemeente, ja, dan komt hier Lucas, de historicus, in vers 15. En het geschiedde. Dus het is echt gebeurd geweest. Het is niet zomaar een visioen of een verhaaltje wat Lucas er later heeft bijgevoegd. Nee, het is waarheid. En het geschiedde. Als de engelen van hem weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere heeft verkondigd. Jongens en meisjes, wat doen nou die herders? Gaan ze eerst eens zeggen, nou, dan moeten we eens even bijkomen. Dit was allemaal wel zo wonderlijk, bijna niet te bevatten, zo geweldig. En laten we maar wachten tot de ochtend, want het is stikdonker in de nacht en hoe kunnen we anders dat kindje ooit vinden en we kunnen toch de kudde niet achterlaten. Stel dat er een jakhals komt die aanvalt, o gemeente, niets van dit alles. Nee, ze gaan op weg naar Bethlehem. Er staat met haast. En dan merken we ook dat die engelen als boodschappers van God, dat die ook wegvallen. En zo is dat nog. Als de Heere je bekeert, dan gaat het om dat woord van God. Dan gaat het om dat levende woord. En dan valt de dominee weg. Hij mag wel een middel zijn of een ouderling, maar die valt weg. Dat levende woord van God, dat wordt je dierbaar, dat ga je lief krijgen. Je gaat de Bijbel weer lezen, dat wordt je alles. Maar gemeente, is het vaak bij ons niet omgekeerd. Dat de boodschapper, dat de dominee of de ouderling die leest, dat die meer op de voorgrond staat in onze gesprekken dan de Heere. Want die dominee is zus en die dominee is zo en die ouderling leest te zacht of te vlug en zijn gebed is niet goed. En oh, die herders, wat zien we nou van die herders? Gemeente, die zijn eensgezind. Die gaan niet eerst eens discussiëren of het allemaal wel waar is en echt is. En nee, die zijn eensgezind, kan ook niet anders. Door de vreze des Heren, want de vreze des Heren. Oh, dat geeft broederlijke liefde. Dat geeft instemmigheid. En zo komt het ook uit hun mond. Eenstemmig. Laat ons dan heen gaan. Oh, er is geen discussie, maar er is haast bij. En de herders, die gaan recht op hun doel af. Ze weten waar ze moeten zijn. Naar de kribbe. Oh, ze hebben dat woord van God gehoord. En dat woord heeft vuur ontstoken in hun hart en hun ziel brandt van verlangen om dat kindeke nou te mogen zien, op te knielen voor hun Messias. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kind liggende in de kribbe. Gemeente, wie zoekt, die vindt. Dat was toen bij de herders zo en dat is nog zo. En dan mogen ze daar dat wonder aanschouwen. Het kind liggende in de kribbe. O, de herders. Ja, ze mogen dat beleven. Gods woord is waar. God is goed. En dan knielen ze bij die kribbe neer en ze mogen de zaligmaker aanschouwen. Jongelui, nou kun je op meer dan één manier kijken. Als we nou eens even naar die herders gaan, dan zeg je, ja, wat zien ze dan? Nou, die zien een grot, een vader, een moeder en een kindje. Dat namen ze waar. Maar ze zagen zoveel meer. Ze gaan het wonder, staat er, niet alleen zien, maar ze gaan het wonder aanschouwen. En jongelui, wat is dat nou? Je denkt misschien, nou, wat moet je daar nou bij voorstellen? Nou, heel eenvoudig. Aanschouwen, dat is kijken met je hart. Als je nou een nieuw hart van de Heere gekregen hebt, oh, dan ga je alles anders zien. Dan ga je ook betreuren hoe je leven was. Oh, dan zie je dat je zonder God in de wereld geleefd hebt. En dat je de Heere zoveel verdriet hebt gedaan met je zonde. Oh, dan ga je ook zien dat je alles mist. En dan ga je zoeken. En als je nou zoekt. Want wie zoekt, die zal ook vinden. En de herders, ja, ze mogen dat uitroepen in verwondering. Ze mogen het uitwonderen. Daar ligt de Messias. De redder van verloren zondaren. O, het is de Heere die hen verlost van hun zondenlast, van hun rampzaligheid. Het is de Messias die de zaligheid brengt. En wat is nou zaligheid, jongens en meisjes? Wat is nou zaligheid? Nou, zaligheid, dat is het hoogste goed. Dat is het hoogste geluk. Dat is de hoogste vreugde. Dat is de hoogste verwondering die je in je leven mag ontvangen van de Heere. Uit genade. En wat blijft er dan over? Op je knieën. Het aanbidden. En gemeente, daar gaan we van zingen. Uit Psalm 95, vers 3. Psalm 95 vers 3. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Moet alles naar zijn wetten horen. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer, zoals die herders die ons gemaakt heeft en verkoren. Psalm 95 vers 3. Het laatste punt, het evangelie van de kribbe tot verhoging. Gemeente, weet u wat nu zo treffend is? Die knielende herders bij de kribbe. En wat waren dat nu voor mannen? Ja, daar wordt in deze dagen nog alles over geromantiseerd. We zingen ook over herdertjes, lieflijke herdertjes bij nachten. En anderen benadrukken weer dat het hele stevige, ruwe kerels waren. Maar weet u dat de herders bij Bethlehem, dat dat zeer bijzondere herders waren? Want rond Bethlehem mocht geen enkele gewone herder komen. Want de kudde schapen daar op de velden, die werden gebruikt voor de tempeldienst. En Bethlehem, dat ligt heel dicht bij Jeruzalem, dat kun je zo aanlopen. Je hebt daar ook die velden van Efrata. Nou, daar werden de lammeren gehouden voor de tempeldienst. Want er moest, iedere dag moesten de lammeren geofferd worden. En ook mensen die brachten dan een lam naar de tempel om geofferd te worden. En jongens en meisjes, nou weten we dat die lammetjes, ja, daar mocht geen enkel gebrek aan zijn. Die lammetjes, die moesten gezond zijn. Die lammetjes, die mochten ook niet mank lopen. Dat ze gevallen zijn, dat ze een pootje gebroken hebben. Nee, het moest een volkomen lam zijn. Zonder gebrek. Zonder enig gebrek moesten die lammetjes geofferd worden aan de Heere. En als er nu lammetjes geboren werden, dan zorgden die herders ervoor dat er niks met die lammetjes zou gebeuren. Maar dan moet u even denken, als we een weide hier hebben in Nederland, dan denk je, nou ja, dat gebeurt toch niet zoveel. Maar in Israël, bij die velden van Efrata, nou, dat is allemaal heuvelachtig. En als u wel eens in Israël geweest bent, dan ziet u, dat is een land vol met stenen. En met kuilen, en met ravijnen. Dus die pasgeboren lammetjes, als die dan gingen springen in het gras, oh, die die braken zo vlug een pootje of er gebeurde wat anders mee. En die lammetjes voor de tempeldienst, die moesten volkomen zijn. Niks aan zijn. Want ze waren een symbool van de komende Messias. Van het Lam Gods. En wat deden nou die herders als ze die lammetjes, als die geboren werden? Nou, zo'n pasgeboren lam, die wikkelden ze in een doek. Dat er niks mee zou gebeuren. Dus mensen, deze herders, dat waren geen ruwe kerels. Nee, die waren bezig, waren afgezonderd. En die waren bezig met de heilige dingen van de tempeldienst. En nu dat grote wonder. Dan zijn ze zo druk bezig geweest met het verzorgen van die lammetjes voor de tempel. En dan mogen ze het lam zien. Ook gewonden in doeken. Liggende in de kribben. En dan mogen ze zelfs dat grote wonder aanschouwen met het oog des geloofs. Maar ze mochten de heerlijkheid van dat kind, dat mochten ze zien. Oh, ze waren zo druk, altijd bezig met die lammetjes, maar nu mochten ze het Lam Gods aanschouwen in de kribben. En gemeente, nou ook de vraag voor kerst, neemt u die maar eens mee naar huis. Weet u daarvan in uw leven? Want we hoeven vandaag niet meer naar Bethlehem te gaan, want daar vind je niet zoveel. Ja, wel een mooie oude kerk. En dan beneden, ja, dan ligt daar ergens een grote ster van zilver. Daar zou dan de Heere Jezus geboren moeten zijn. We hoeven daar niet naartoe te gaan. En we hoeven die ster van zilver hoeven we niet te gaan kussen. Nee, het gaat hier. Waar gaat het nou over met kerst? Dat gaat om het buigen. Als een zondaar bij de kribben. En bent u op dat plaatsje gebracht. Zoals die herders die neervallen. En mensen beleiden het dan maar. Heere, hier ben ik. Ik heb lege handen. Hier ben ik met al mijn schuld en mijn zonde. Hier ben ik met al die zwarte bladzijden in mijn leven. O Heere, stuur me niet weg. O, als je dan het wonder mag beleven om dan te mogen horen. De stem van de Heere wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Kom tot mij, allen die vermoeid en die belast zijn. En ik zal u vreugde geven. O, daar in de kribbe, daar ligt dat kind, de vredevorst. Vrede, o, de wereld die snakt er naar. En misschien hebt u wel veel ontevredenheid vandaag in uw hart. Ik was in een supermarkt en ik hoorde mensen klagen. Veel ontevredenheid. Het kan ook veel onbegrip zijn. Vijandschap tegen de Heere, tegen zijn dienst. Misschien worstelt u daarmee met in uw leven dat u zoveel vragen hebt. O, kom dan. Naar die kribbe van Bethlehem, daar mag u alles zeggen. Kom dan op uw knieën, val dan neer en zeg het maar, Heere, hier ben ik. Ik weet niet hoe ik bekeerd kan worden, ik kan het niet van mezelf, maar u kunt het. O, dat u hem dan mag vinden, die onze vrede is. Vaders en moeders, we kunnen zo druk zijn in het leven. En natuurlijk, we willen een zo aangenaam mogelijk leven en dat doen we ook alles voor onze carrière, voor een huis misschien. En dat, ja, dat brengen we ook aan onze kinderen over. Ze moeten studeren, ze moeten dit en ze moeten dat. En misschien heb je wel een voorname plaats in de samenleving of in het kerkelijk leven. En dat beheerst ons. Maar als het nou alles zonder de Heere is, dan is het zo nameloos arm. O, kom dan toch, want buiten Christus is alleen de duisternis. O, kom dan toch en buig voor hem neer. En vraag of u mag buigen zoals Maria, onvoorwaardelijk. En is dat smart geworden in uw leven, is dat nood geworden in uw leven, Kom dan naar die kribbe van Bethlehem waar dat kind ligt. Al bij hem is plaats voor ellendigen, voor nooddruftigen, voor armen. Ook al is het een en al duisternis in je leven. Jongelui, misschien probeer je deze kerst er nog wat gezellig van te maken. Lekker eten en wat gezelligheid misschien met je vrienden of met een paar vrienden. Maar in diepst van je hart weet je het. Ik heb God verlaten. Ik heb de zonde nagevolgd. En iedere keer, ja, probeer je het weer. Iedere keer probeer je het opnieuw. En iedere keer delf je weer het onderspit. Want die verleidingen die zijn zo sterk. En op de bodem van je hart is het een schreeuw tot God. Heere, bekeer me toch. O, kom dan naar die kribbe van Bethlehem. Daar ligt dat kind, het licht der wereld. Smijk. Vandaag dat je zo'n lichtstraal u mag ontvangen ook in dat hart. Buig je voor hem neer en beleid je zonde. Zie op hem. Volk des Heren, hoe is het nou met u? Hoe is het nou met u in uw hart? Straalt dat wonder nog in uw leven? Of moet u zeggen, ja, het is zo lang geleden dat de Heere me bracht op dat plaatsje bij de kribbe, dat ik iets van zijn liefde heb mogen ervaren. Ook moet het uitroepen bij de bruid van het hooglied. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Het is zo donker in mijn leven. Hij is u niet uit het oog verloren. O, kom dan ook naar die kribbe van Bethlehem met haast. Want misschien hebt u al veel te veel getalmd. O, God houdt u niet tegen. Hij heeft zijn zoon gegeven om je te verwonderen. En ach, dat kind, dat kunnen we nu nooit genoeg bewonderen en uitwonderen. Is dat uw smart? O, als we op onze knieën komen en we mogen iets zien van die heerlijkheid, van die genade, van die grenzeloze liefde, van zijn barmhartigheid, dan kunnen we het bij die kribbe alleen maar uitroepen. Heere, waarom was het op mij gemunt? En als het dan een ogenblik mocht mijnen, wat kan het dan een vrolijkheid geven in je ziel? Wat kan er dan een vreugde zijn? O, dan worden we ook als die herders. Ja, dan gaan we het ook overal bekendmaken. Maar dat lezen we ook van die herders. Ze gingen het overal bekendmaken. Het goede nieuws van dat kind in de kribbe. Want daar bij de kribbe, dan wordt de heerlijkheid van zijn genade, wordt daar zichtbaar. O, het evangelie van de kribbe, gemeente, daar hebben we vanmorgen bij stil mogen staan. Het is tot verhoging. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En het is waar, over die kribbe valt de schaduw van het kruis. Voor Christus was er geen plaats, hij heeft de gestalte van de dienstknecht aangenomen. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. En nu is op deze kerstdag, dan is de kribbe niet het beginpunt. Dan is het kruis niet het eindpunt. O gemeente, dan mogen we vandaag, ja dan mogen we ook zeggen, de woorden die Christus voor zijn lijden als een discipelen gegeven heeft. Wat heeft Christus gezegd? Als een discipelen, uw hart worden niet ontroerd. Gelooft, gij lieden gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn om uw plaats te bereiden, zo kome ik weder en zal tot u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. O gemeente, dat is nou dat wonder van kerst. Voor één persoon was er op deze wereld geen plaats. Maar nu mogen we het horen. Uit de mond van de zaligmaker. Uit de mond van de borg zelf. Er is een vaderhuis. Met zijn vele woningen. En voor wie zijn die woningen dan? Of voor armen, voor ellendigen, voor noorddruftigen, voor mensen die het niet meer weten, voor jonge lui die het ook niet meer weten. O, dan is er plaats bij hem. Och, dat u dan mag komen en bukken met dat kind in de kribben. En als u nog zonder hem leeft, o, zoek hem toch. Want wie hem zoekt, die vindt het leven, die zal hem vinden. Volk des Heren, rondom de kribbe, vindt de gemeenschap der heiligen plaats. Want daar ligt ons alles. Amen. Heren, we hebben dat heerlijke evangelie gehoord van de kribbe. Van dat kind in de kribbe. U kwam neer op deze zondige, ellendige, duistere, donkere wereld als de zaligmaker. En heren, dan is er hoop en verwachting voor de grootste der zondaren. O heren, dat we nog eens over dat woord van de kribbe, dat we het nog eens over zouden nadenken. Ook deze dagen hebben we wat tijd over misschien. Heren, dat we in de eenzaamheid u zouden zoeken. Wilt u zo met ons zijn ook deze dag, ook als we nogmaals het woord hopen te prediken. Wilt u met de broeder zijn die ook vanmiddag het woord zal lezen. Wilt u hem ook kracht en wijsheid geven. En heren, dat de gemeente dan ook in kleine bezetting weer hier mag komen. Maar ook thuis, dat er meegeluisterd mag worden. Want heren, u bent niet aan plaats of tijd gebonden. En dat er dan ook zo'n lichtstraal mag vallen. Van dat licht van u. Heren, we zeggen u dank. Voor uw heerlijkheid. Voor uw genade. Voor uw liefde. Voor uw barmhartigheid. Voor uw goedheid. Op deze dag. Onverdiend van onze kant. Maar dan komt u alle eer en dank toe. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen van de slotzang van Psalm 41, vers 7. Looft Israëls God, roep door al eeuwig heen des Heere grootheid uit, dat elk met mij zijn lofzang en gebeen met amen, amen sluit. 41, vers 7. Ontvang de zegen des Heren hier in de kerk en thuis en gaat u ook heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.